Goedemorgen allemaal. Het is fijn om bij jullie te zijn. Het is de eerste keer dat ik hier in jullie midden ben. Maar het voelt direct al een klein beetje als thuis hier. Hè. Dat is zo vooral waar je komt, waar christenen zijn, broeders en zusters. En ik moet zeggen dat ik toch wel bijzonder vind hoe die voordienst is verlopen. Omdat daar toch bepaalde aspecten naar voren komen. Zoals juist dat voorbeeld met die zaadjes. Ook het avondmaal. Maar je zult horen dat dat in de preek eigenlijk heel goed aansluit. Dus de Heer is heel bijzonder hoe hij dingen soms aansluit. Het was ongeveer een jaar geleden dat David, de gitarist, mij belde. En dat was wel bijzonder, want ik had juist een dag apart gezet om een keer te bidden en te vasten. Van Heer, moet ik weer wel blijven preken. Ik dacht volgend jaar, dus dit jaar, over een paar maanden hoop ik 70 te worden. En ik dacht, ja, ik vergeet soms ook alles iets. Ik ben soms wat emotioneler aan het worden. En ik dacht, is het wel goed dat ik dat blijf doen? En terwijl ik zo aan het bidden was, belde David of dat ik een keertje naar hier kwam. En nu schoot ik wel een beetje in de lach. Ik zeg, dat is toch wel bijzonder. Hè? Ik ben er nu voor aan het bidden en jij belt nu juist. Ik zeg, ja, dan zal ik zeker maar instemmen, zeker. Hè? Dus vandaar dat ik naar hier gekomen ben. We hebben in de gemeente van Lokeren eigenlijk ook wel een bijzonder moment. Daar had ik ook wel graag bij geweest. Want na een paar wat moeilijkere jaren hebben we juist vandaag weer een aanstelling van 4 oudsten. Dus dat is natuurlijk een heel mooi moment. Maar ja, ik had dit afgesproken, dus ik zeg, kom naar hier natuurlijk. En dat is ook goed. En straks gaan we nog onze zoon bezoeken die niet heel ver van hier woont, in Wingenen, Hille Wingenen. Dat is onze oudste zoon David, is getrouwd met Mieke, die eigenlijk uit Ieper komt. Dus we zijn het West-Vlaams ook al een beetje gewoon. Alhoewel, ze spreekt vrij goed Nederlands, moet ik eerlijk zeggen. Vandaag zou ik het eigenlijk willen hebben over vrucht dragen. Dus je ziet, dat sluit heel goed aan met wat we net gehoord hebben, wat we juist ook geprojecteerd hebben gezien. En daarvoor wil ik eigenlijk gaan naar Johannes hoofdstuk 15, een heel bekend hoofdstuk. Johannes hoofdstuk 15, waarboven staat bij mij toch de ware wijnstok en de ranken. We lezen die eerste vers, 8 versen, Johannes 15. Daar staat, ik ben de ware wijnstok, dat is wat Jezus die dit zei, en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij. Of in een andere vertaling, die snoeit hij. Opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij. En ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet. Als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen, zoals de rank. En verdort en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Tot zover. Even ter inleiding dat, om het een beetje te situeren. Deze woorden sprak Jezus op een moment dat ze juist het avondmaal, het laatste avondmaal, samen gevierd hebben met de discipelen. Op diezelfde avond nog zou Jezus gevangen genomen worden en zou het begin van de lijdensweg zijn. Hij had juist het avondmaal gevierd en één van de discipelen, hij had het ook gezegd, één van de discipelen zou hem verraden, Judas. En die was intussen ook al weg. Ja, Jezus had nog zo gezegd, hetgeen wat je van plan bent, doe het spoedig, doe het snel. En de anderen wisten, beseften gewoon niet, wat bedoelt hij? Want hij beheerde de kas, dus ze dachten, misschien moest hij nog iets inkopen doen, van eten of zo. Of iemand helpen die misschien arm is. Maar natuurlijk, hij had een ander plan. En hij was vertrokken. En dan blijft Jezus over met deze 11. En ze zijn klaar, want dan lees je in dat laatste vers van hoofdstuk 14, dat Jezus zegt, sta op, laten wij hier vandaan gaan. Dus ze waren eigenlijk al onderweg naar het Getsemane. En dan sprak Jezus deze woorden, ik ben de ware wijnstok. Het is soms zoals je het ook wel eens hebt als iemand op bezoek is geweest, en je staat al eigenlijk bij de deur om weg te gaan. En dat hij zich nog even omdraait, die persoon zegt, weet je dat? Heb je dat al gehoord? Zoals ik dat een keer meemaakte met een schoonbroer van me. Die ooit tegen me gezegd had, dat geloof, daar wil ik nu nooit meer iets over horen. Dat geloof, daar is al zoveel problemen door ontstaan. Kerkscheuringen, ik wil daar nooit meer iets van horen. En je hebt een moeilijke situatie meegemaakt later. En we hadden hem toch bezocht. En we hadden dus inderdaad niet over het geloof gesproken. En we stonden al met de deur in onze hand om te vertrekken. En dan ineens zegt hij, ik weet niet of dat je het weet, maar tegenwoordig ga ik elke week naar de kerk. Ik zeg, nee, dat wist ik niet. Ik zeg, dat is wel heel goed nieuws. En waar is het? Enzovoort, enzovoort. Zo kan dat gebeuren dat je al met de deur in de hand staat en daar zegt, maar één ding wil ik je toch nog wel vertellen. En zo lijkt het hier ook wel een beetje. Jezus, avondmaal gevierd, Judas is weg. Kom, laten we gaan naar het Getsemane. Maar voordat ik vertrek, nog één ding. Ik ben de ware wijnstok. Mijn vader is de wijngaardenier. Gij zijt de ranger. Zonder mij kunt gij niets doen. Hij had ook in dat hoofdstuk daarvoor al over gesproken, over de geest. Hij zegt, ik ga jullie niet alleen achterlaten. Ik zal mijn geest sturen die tot in eeuwigheid bij jullie zal zijn. En daar gaat hij hier nog eventjes dieper op in. Laten we even kijken wat hier gezegd wordt over de wijnstok, over de wijnbouwer of wijngaardenier en over de ranken. Dus Jezus begint met te zeggen, ik ben de wijnstok. In deze beeldspraak vergelijkt hij zich dus als het ware met een wijnstok die de levensader vormt waardoor de ranken gevoed worden. Dat is heel belangrijk. Een rank los van de wijnstok kan geen vrucht dragen. Je moet verbonden zijn met de wijnstok. En Jezus zegt, ik ben de wijnstok. En die levenssappen die wij via die wijnstok krijgen, zijn dus echt van essentieel belang. En Jezus benadrukt dat zo ook in vers 5 als hij zegt, ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Dus voor ons is het onmogelijk om losgekoppeld van Jezus, de wijnstok, vrucht te dragen. Dat gaat niet. We moeten in Jezus zijn. Als wij stoppen met bijvoorbeeld die relatie met Jezus te onderhouden, door elke dag zijn woord te lezen en te overdenken, om tot hem te bidden. Als we dat zouden achterwege laten, omdat we op een bepaald moment, soms kan dat gebeuren als iemand echt teleurgesteld is en zegt van, ik moet niet meer weten. Maar dan stop je eigenlijk die levensader, die levenssappen, die Jezus vanuit die wijnstok door ons, naar ons wil toesturen. Dus het is echt belangrijk dat wij in Jezus blijven. Jezus is de wijnstok. En hij zegt, mijn vader is de wijngaardenier, of de wijnbouwer in een andere vertaling. Dat betekent dus dat God de Vader, als het ware, de baas is, die dingen kan bepalen, ook in ons leven. Als er over de wijngaard gesproken werd in het Oude Testament, dan ging het meestal over het volk Israël. Maar hier in het Nieuwe Testament gaat het eerder over de gemeente, de gelovigen die verbonden zijn met Jezus. Hij zegt, ik ben de wijnstok, maar mijn vader is de wijnbouwer, de wijngaardenier. Nu, een wijngaardenier die doet in een seizoen twee dingen, heel belangrijk. Hij snoeit of hij knipt weg alles wat geen vrucht draagt. Dat zou onnodig levenssappen naar zich toe trekken en dat produceert niks. Want uiteindelijk gaat het de wijnbouwer om dat er productie is, wijnproductie. En daarvoor heb je goede, gezonde, grote druiven nodig. En om die te voeden, dan moet er niet te veel sappen naar iets gaan dat geen zin heeft. Ook niet naar bladeren, hoe mooi het ook kan zijn. Trouwens, druiven hebben ook licht nodig, hebben veel licht nodig. Dus niet te veel bladeren en zeker geen ranken waar niks aan groeit. Maar degene, de druiven, de ranken die wel vrucht dragen, die snoeit hij. Daar gaat soms dat snoeimes in. En dat kan pijn doen. En dat kennen we allemaal, dat we soms dingen meemaken. Dat je zegt van, o Heer, waarom? Waarom? En dat weten we niet altijd. We kunnen daar niet altijd eenvoudige antwoorden op geven. Maar de Heer, wij moeten dat eigenlijk wel vertrouwen. God weet waarom hij bepaalde dingen toelaat. En de wijnbouwer is een vakkundig man die goed weet wanneer hij bepaalde zaken wegknipt of bepaalde dingen snoeit. En daar moeten wij ook voor open zijn. En dat is ook voor ons een belangrijk iets. Ik heb zelf te maken met, al jaren eigenlijk, met een meer dan normale vermoeidheid. Dus ik heb jarenlang in een garage gewerkt als automechanieker. En dan heb ik dat nog lang kunnen doen. Maar om dan daarnaast ook nog in de gemeente te werken, het was in Lokeren, nog vaak met de vader van Johan samengewerkt. Hè, en zijn moeder die achter het orgel speelde, of de piano, meer het orgel, het elektronisch orgeltje was dat nog. Maar op een duur werd dat te veel. En ik heb toen ook gezegd van, sorry, maar ik ben ook wat mijn werk betreft al zo vaak naar huis moeten komen, omdat ik gewoon ziek was. En erbij neer zou vallen, dat ik zeg van, ik moet keuzes maken. Dus ik heb toen op een gegeven moment, dat is intussen ook al heel wat jaren geleden, gezegd, ik kan geen oudste meer zijn. Maar in die tijd ga je natuurlijk wel op zoek van, dat is toch niet normaal, als je zo'n jaar of 40 bent, en dat je dan zo moe bent en heel vroeg naar bed moet. Dus ik heb allerlei medische onderzoeken laten doen, maar er kwam niet veel uit. Ik heb gevraagd aan de oudsten om mij te zalven, zoals in Jacobus 5 staat, maar dat bracht geen verandering. Ik ben ooit ook bij een gebedsgenezer geweest hier in België, maar we moeten eerlijk zijn, dat de situatie bleef hetzelfde. En dan zeg ik op een duur ook, dan moet je op een punt komen dat je het overgeeft. Dan zeg je, Heer, u bent de baas van mijn leven. Ik vind het niet fijn, het geeft allerlei beperkingen. Marijke stond er dan dikwijls alleen voor de kinderen. Ik moet vroeg naar bed, want de volgende dag moet ik wel werken. Er moet ook wel weer brood op de plank komen, dus dat werk gaat ook wel een prioriteit. Maar je moet dat aan de Heer kunnen overlaten. En zeggen, Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik wil zeker de hele weg gaan om te zoeken, kan ik veranderen, kan ik verbeteren? Maar dat is niet altijd zo. En we merken dat ook soms in de gemeente. We kennen zo ook iemand die nog niet zo lang christen is. Die heeft ook met bepaalde lichamelijke ongemakken te maken, problemen te maken. En dan zijn er mensen die zeggen, maar de Heer die gaat jou genezen. De Heer wil niet dat je ziek bent. De Heer wil dat je het goed hebt. Hij is een goede vader die voor je zorgt, enzovoort, enzovoort. En dan zeg ik, sorry, maar rustig. De Heer kan genezen. Ik heb het van dichtbij meegemaakt. Wonderlijk genezen. Mijn oma daar ze op een gegeven moment zeiden van, deze, het eind van de week gaat ze niet halen. Ze lag in het ziekenhuis. Door de dokters gezegd. En er werd gebeden. En op het eind van de week liep ze over de gang. En zei ze, ik heb me nooit in jaren niet zo goed gevoeld als nu. Dus de Heer kan ingrijpen. Maar het moet eerlijk zijn, in diezelfde periode heb ik ook meegemaakt dat ik in een zaak werkte, in een motorenrevisie, waar 5 kinderen ook werkten in die zaak en hun moeder werd ziek. En ik moet zeggen, die hele familie was bijna christen. En die moeder werd ernstig ziek, kanker. En ze kwamen op een punt dat ze zeiden, we gaan bidden. Ja, dat is altijd goed, hè. Maar er zat iets dwingends in. Bijna of dat ze God wilde manipuleren. En zij hebben dagenlang, s'avonds gebeden, samengekwamen. En de Heer, die moet genezen. Maar het gebeurde niet. En zij zelf, zij was verlangend om naar de Heer te gaan. Dat, denk ik, dat geeft toch ook al iets weer. Zij was verlangend. Maar de kinderen waren zeer teleurgesteld. God had niet gedaan wat ze toch zo in geloofd hadden. Ze hadden zo'n sterk geloof en zo hun best gedaan. En dan moet je toch wel bij nadenken. Het is wel God die erboven staat. Hij bepaalt. De wijnbouwer, die bepaalt welke ranken weg of welke ranken die wel vrucht dragen, dat hij snoeit. En dat doet pijn, absoluut. Maar je moet God wel God laten. Jezus de wijnstok, de Vader de wijngaardenier en wij de ranken. Jezus sprak deze woorden, zoals we al zagen, tot zijn 11 discipelen die overgebleven waren. En ze waren op weg naar het Getsemane. Het Getsemane betekent eigenlijk letterlijk een oliepers. En ik denk dat Jezus die tijd in het Getsemane ook zo ervaren had. Als in een pers, dat hij geen kant uit kon, dat een zwaar gewicht op hem drukte. En hij bad, Heer, indien mogelijk, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar ook hij zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Overgave, zich toevertrouwen, Gods wil bovenaan zetten. Dat is belangrijk dat wij dat ook leren. Jezus zei, zoals we ook in vers 3 lezen, hij zei tegen deze 11 mensen die overgebleven waren, u bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Nu, zij hadden het woord van God niet alleen gehoord, maar ze hadden het ook aanvaard in hun leven. Hij zegt, Heer, wij willen u volgen. Ze waren echte navolgers, ze waren geen meelopers, zoals Judas in feite wel 3 jaar heeft gedaan. Meegelopen, maar het was niet alleen maar op het allerlaatste moment dat hij van gedachten veranderde. Er was al een hele tijd iets bezig. We lezen daar ook over dat hij als beheerder van het geld, dat hij dingen stal. En dat hij een heel groot probleem had wanneer er in zijn ogen de mirre verkwist werd over Jezus' voeten. Want dat had voor zoveel geld kunnen uitgedeeld worden aan de armen, dacht hij. Maar Jezus wist wel, dat is niet wat er echt achter zit. Hij had iets anders. Hij was een dief. En hij was al wat los aan het komen. En hij liet zich door die zilverlingen omkopen. Geld had een erg belangrijke waarde. Maar Jezus zegt tegen die 11. U bent al rein. Vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Het is wel belangrijk als wij vrucht willen dragen. Dat wij rein zijn. Dat is ook een belangrijke vraag. Als er nog iemand hier zou zijn die nog niet echt Jezus aanvaard hebt, die misschien het woord wel gehoord hebt, maar nog nooit echt God heeft toegelaten. Dan is dat een belangrijk woord. Bent u rein? Want dan geldt eigenlijk, geloof het evangelie en word behouden. En pas daarna kun je gaan spreken over vrucht dragen. Nu, laten we even kijken, wat is eigenlijk vrucht dragen? Hoe moeten we ons dat voorstellen? Nu, ik vind aan de ene kant dat er iets ontspannends in zit. Want zoals we zojuist ook zo dat mooie beeld hebben gezien van die korrel. Die dus uitgroeit met een worteltje naar beneden, een stengeltje naar boven. Komen blaadjes aan. Daar kan dat die korrel zelf niet voor zorgen. Het is iets dat, zo is het ook met het geestelijk leven. Je kunt dat niet zelf maken. Stengeltje kan bij wijze van spreken zichzelf niet aan de stengel optrekken en zeggen, zo groeit die goed. Nee, het zou breken, het zou niet goed komen. Het is iets wat je moet overlaten aan de schepper. En zo is het eigenlijk ook geestelijk gezien. Echte groei komt van God. Daar kun je niet veel aan doen, dat geeft een stuk ontspanning. Maar tegelijkertijd, zoals hier ook met die korrel zo mooi gezegd is, ja, als je met die korrel niks doet, als alleen maar in dat potje laat zitten, dan hebben we een probleem. Er gaat niks groeien, er gaat niks uitkomen, er gaat niet vrucht dragen. Je moet wel in de grond stoppen en zorgen dat er voldoende zonlicht bij kan, dat het warmte krijgt. Straks in de lente begint dat weer allemaal te groeien. En zien dat het genoeg vocht heeft. En zo is het ook voor ons. Het is wel belangrijk, ook al kunnen wij die groei zelf niet veroorzaken, want dat is een zaak van Gods geest in ons hart. Maar we kunnen wel voor de condities zorgen waardoor we kunnen groeien. Door het woord te lezen. Door het te overdenken. Om dwars door soms moeilijkheden heen op God te blijven vertrouwen en zeggen: Heer, ik voel het niet, maar ik vertrouw op u. Ik geloof dat u er bent. U hebt het beloofd. Ik vind het zo mooi, die woorden. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Jezus die zit op een hoog verheven troon aan de rechterhand van de Vader. Maar diezelfde hoog verheven koning die zegt: en zie, ik ben met u alle dagen. En dat is zo. En soms voel je dat niet, soms ook wel en soms ook niet. Als er moeilijkheden zijn. En dan zei ik het wel eens: Heer, ik voel het niet, maar ik geloof het en ik vertrouw erop. We waren ooit een bezoekje aan het brengen. We hebben een dochter die in Engeland woont. En ze woonde op dat moment in Londen. En wij gingen daar een keertje, een paar dagen naartoe. En ik had de straat ingegeven op mijn GPS. En ik dacht, het zou wel goed komen. Hè? Maar toen, ineens, toen ik het ingaf, zag ik van: oh, maar er zijn hier twee straten, twee met dezelfde naam, in Londen. Ja, en dat wordt wel moeilijk natuurlijk. Maar goed, ik gaf het nummer in, dat was een vrij hoog nummer. En toen koos hij voor één. Ik zei: oké, dat is het. Maar vrijdagmiddag, door Londen, links rijden. Oh, dat was een ramp, hè? En dat schoot niet op. Op een gegeven moment waren we daar, even kijken hoor, links. Links. We waren zo aan het rijden op die rotondes, want je hebt er daar veel. En op een gegeven moment dacht ik van: ah ja, daar moeten we in, links. Maar in één keer kwamen uit die straat auto's naar mij toe. Ik zei: oh, dat is niet goed. Dan moet maar een keertje verder draaien. En dan waren we midden in die stad. En dan zat die GPS maar rondjes te draaien. Nee, die kon tussen die hoge gebouwen geen verbinding maken met de satelliet. En dat was een probleem natuurlijk. En dan heb ik zo vaak gebeden: Heer, help ons. Heer, dank u wel, u bent erbij. U helpt ons. Ik voel het niet. Ik zie het niet. Maar u bent erbij. Ik vertrouw op u. Heb dat tegengevoel in. Blijven op de Heer vertrouwen. En uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Alhoewel we op een bepaald moment echt niet meer wisten waar zitten we. Dan hebben we onze dochter gebeld. Ze zegt: ja, waar zit je? Ja, noemden wij die wijk. Ze zei: oh, dat is compleet aan de andere kant van de stad. Je moet de andere kant. Ik zat aan oost, ik moest in west zitten. Oké, maar het kwam allemaal goed. Maar soms moeten we tegen ons gevoel inzeggen: Heer, ik vertrouw op u. Vrucht dragen. Ik vermoed, als we daarover spreken, hè, wat is eigenlijk vrucht dragen? Dat velen van ons onmiddellijk zullen denken aan Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, zachtmoedigheid, vriendelijkheid enzovoort. Ja, dat is zeker een werk van Gods geest in ons. Dat voortkomt uit onze verbinding met Jezus. Dat is iets dat zeker is. Maar anders zou kunnen denken: ja, ik vind het niet helemaal bevredigend. Vrucht dragen is toch ook wel iets meer, ja, zeg, vrucht op iemands arbeid. Ja, daar zit ook wel iets in. Jezus zei toch ook in vers 5. Want zonder mij kunt u niets doen. Het gaat dus niet zo over het zijn. Karaktervorming, zijn, wie je bent. Maar het gaat over doen. Zonder mij kun je niks doen. Ja, ook dat is waar. Maar als dat het enig juiste antwoord zou zijn, dat vrucht dragen alleen maar gaat over vrucht op iemands arbeid, en dan met name misschien de vrucht van mensen die je tot de Heer hebt mogen leiden, dan zou je kunnen zeggen: Billy Graham is wel een fantastische vruchtdrager geweest. Hij was door de Heer gebruikt om duizenden mensen tot de Heer te leiden. Maar ik zit dan wel met een probleem. Wat dan met die mensen, die christenen, die nog nooit iemand tot de Heer geleid hebben, maar die duidelijk te kennen geven, laten zien dat de vrucht van Gods geest wel degelijk aan het werk is in hen. Hoe ga je daar dan mee om? Of wat ook nog kan, is dat iemand uiterlijk veel vrucht draagt, maar innerlijk zit het niet goed. En dat zie je niet altijd onmiddellijk, maar soms komt dat na verloop van tijd wel in het licht. Jezus die heeft daar zelfs voor gewaarschuwd. In Matthäus 7 vers 22 en 23 zegt hij, velen zullen op die dag, en dan gaat het over de oordeelsdag, velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan staat er dat Jezus zegt, dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Is dat niet erg als je zoiets moet horen uit de mond van Jezus? Uiterlijk hebben die mensen veel vrucht gedragen, opzienbarende dingen gedaan, geprofeteerd, demonen uitgeworpen, vele opzienbare werken gedaan. En toch zal de Heer hen openlijk afwijzen. Oppervlakkig gezien veel vrucht. Maar er zat iets mis van binnen. Ze waren niet aangesloten op de juiste bron. Anders zou Jezus die woorden, ik heb u nooit gekend, toch nooit uitspreken. Dus wanneer iemand uiterlijk veel vrucht draagt, maar van binnen zit het niet goed, dat kan ook zijn soms door arrogantie, dan zit het niet goed. Dat is niet het vruchtdragen waar de Heer het over heeft. Ik geloof dat vruchtdragen zowel te maken heeft met karaktervorming, wat de Heer in je binnenste doet, vrucht van de geest, als wat de Heer door je heen doet. In en door je heen. Het heeft er allebei mee te maken. En dat moet in balans zijn. Daarnaast is het ook zo, we hebben allemaal verschillende geestesgaven. En niet iedereen heeft die gave van evangelist. Daar moet je ook rekening mee houden. En het is niet omdat dan iemand nog nooit iemand tot de Heer geleid heeft, dat hij als het ware afgeschreven is, dat hij kan zeggen, ja, die draagt geen vrucht. Nou, dat zou ik nog niet zo hard durven zeggen. Ik heb daar eigenlijk een voorbeeld van wat ik een paar jaar geleden las. En dat gaat over de geschiedenis van de opwekking in Schotland in 1949, dus kort na de Tweede Wereldoorlog. Schotland heeft zo een aantal eilandjes, de Hebriden-eilanden, die eigenlijk in de Atlantische Oceaan liggen, aan de westkust van Schotland. En daar is een bijzondere opwekking geweest. En de voorganger, de predikant, die meestal in één adem met die opwekking genoemd wordt, is een zekere Duncan Campbell. Maar deze man zelf heeft altijd heel duidelijk aangegeven, die opwekking die was al bezig voordat ik voet aan wal zette van die eilanden. Hoe kan dat? Nu, voorafgaand aan die opwekking waren er twee hoogbejaarde zussen. Ze waren 82 en 84 jaar oud. En dan zou je misschien denken, wat kun je daar nog van verwachten? Nu, vanwege hun leeftijd en slechte gezondheid, één was er blind en de ander had nog iets anders, konden ze inderdaad niet veel meer doen. Maar wat ze konden doen, dat was bidden. En dat hebben ze gedaan. Die hebben van 10 uur tot soms in de nacht tot 2, 3 uur gebeden. Maandenlang. Mensen die daar op bezoek kwamen, ik heb het getuigenis, je kunt het op internet nog terugvinden, het getuigenis gehoord van een man die hen goed gekend heeft, die zegt, als je daar in huis kwam, klein eenvoudig huisje, was het of dat je in de hemel kwam. Maandenlang. En ze waren zo aanstekelijk dat anderen zeiden, dat gaan wij ook doen. Dit is toch fantastisch. En op een bepaald moment zag je overal kleine groepjes mensen die 's avonds tot diep in de nacht zongen en baden voor hun opwekking. Dat God hun nog eens zou bezoeken, want dat was al eerder gebeurd. En dan na zo'n 3 maanden, plotseling en heel krachtig kwam daar die opwekking, waardoor uiteindelijk 1000 mensen gered werden. Wat hen sterk op het hart lag ook was, dat in hun kerk die heel formalistisch was, alles was precies zoals het altijd georganiseerd was, die dominee die zo door de Heer gebruikt werd, die werd zelfs op zijn teentjes getrapt, omdat hij de verkeerde kleur schoenen aan had. Dat moest zwart zijn, dat mocht niet bruin zijn. Zo formalistisch waren ze. En er waren geen jongeren meer in die kerk. Er was alleen nog oudere mensen. En dat hing hen ter harte. Zeiden, dit is toch niet Gods bedoeling. En daarvoor ook baden zij dat God echt een opwekking. En die is er gekomen. En er zijn vele jongeren ook tot geloof gekomen. Op een gegeven moment zat die kerk vol met jongeren. En ouderen. Maar ook jongeren. En dan zou je kunnen de vraag stellen. Wiens vrucht was dat nu? Was dat nou die predikant? Want dat was wel een zeer vurig predikant. En die is enorm door de Heer gebruikt. Maar aan de andere kant heeft altijd gezegd. Voordat ik voet aan wal zette, was die opwekking al bezig. En dan weten we. Daar waren die twee oude zussen. 82 en 84 jaar oud. Die maandenlang gebeden hadden. We hoeven die keuze niet te maken. Wie zijn vrucht is het? Het is het eigenlijk vrucht van Gods geest. Maar ik zie wel. Dat zowel. Die oude dames als die vurig predikant allebei gebruikt zijn. Hebben vrucht op hun arbeid mogen zien. Dus ja, dat kan er heel verschillend uitzien. Maar het moet iets zijn dat in ons gebeurt en door ons gebeurt. Het werk van Gods geest. Nu, wat zijn de voorwaarden om vrucht te kunnen dragen? Zoals we al zagen in vers 3 sprak Jezus hen aan als mensen die rein waren door het woord dat God tot hen gesproken had. En reinheid is echt belangrijk, denk ik. De Heer kan ons niet gebruiken als wij constant bezig zijn met zonde. Rein van hart. Ze waren rein door het woord dat de Heer had gesproken. En dan denk ik aan, we waren wederom geboren. Maar ik denk dat het ook iets is, die reinheid die we moeten bewaken, ook over langere perioden. Ook al ben ik meer dan 40 jaar christen, ik moet wel opletten en dicht bij de Heer blijven. En als ik gezondigd heb, moet ik het belijden en vragen, Heer, vergeef mij, reinig mij. Dat bid ik ook vaak als ik ernstig ga spreken. Heer, reinig mij van alle zonden, die ik bewust heb gedaan of die ik onbewust heb gedaan. Reinig mij door het bloed van de Heer Jezus en vul mij met uw geest. Het tweede waar veel nadruk op ligt, dus rein blijven, is in Jezus blijven. En daar ligt in dit Bijbelgedeelte veel nadruk op. In vers 4 en 5 zegt Jezus, blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Waarom toch zoveel nadruk op in hem blijven? Blijkbaar is het niet vanzelfsprekend dat iemand die ooit zijn hart aan de Heer geeft, voor de Heer openstelt, die keuze maakt voor de Heer, automatisch over een langere periode ook in hem blijft. Tot Jezus komen is één ding. Maar in hem blijven is iets anders. En dan zien we soms dat het misgaat. We lezen daar in de Bijbel bijvoorbeeld van Demas. Die ook een tijd lang met Paulus had meegegaan op zijn zendingsreizen. Maar op een bepaald moment lees je dat hij Paulus verlaten had uit liefde voor deze tegenwoordige wereld. En dan denk ik, ja, dat gevaar lopen wij ook. Wij lopen dat gevaar net zo goed. Het is belangrijk dat wij in Jezus blijven. Helaas moet ik vaststellen dat dat soms ook in een gemeente niet altijd het geval is, dat wij in hem blijven. Vers 7 voegt daar nog iets aan toe. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag dan maar wat u wilt. En het zal u ten deel vallen. Maar ik zie tegenwoordig dat dikwijls de smartphone een belangrijker iets waar naar gekeken en gelezen wordt als die Bijbel. Willen wij vrucht dragen, moeten wij bij die Bijbel blijven. En niet alleen maar lezen, maar ook gehoorzamen. Ik ken zo christenen die goed genoeg weten wat de Bijbel leert over elkaar vergeven en zelfs je vijand lief hebben. Maar die in de praktijk toch soms voor lange perioden in onmin blijven leven met hun broeder. En dan denk ik, dat kan niet. Ik begrijp wel, die pijn die het soms kan zijn, die heb ik ook wel ervaren. Maar toch moet er iets in ons hart zijn van, Heer, ik vergeef die ander. En ik wil het ook tonen naar die ander. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag dan maar wat u wil. Waar ik eigenlijk mee wil eindigen is een oproep, aansluitend ook bij dit laatste, om terug te keren naar het woord. Want het is mooi als u het woord leest en overdenkt, maar dan moet u er wel iets mee doen. Want als u daar niks mee doet, ja, helaas zie ik zoveel christenen die eigenlijk een leven leiden wat eigenlijk niet veel verschilt van de buitenwereld. Leven voor huisje, boompje, beestje en vakantie. Geld verdienen, veel geld verdienen, dat is erg belangrijk. En voor de kerk, nou, daar moet er niet te veel voor vragen, hè, want ja, daar heb ik geen tijd voor. Wat is je prioriteit? Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere, daar zal de Heer wel voor zorgen. Terugkeren naar het woord. Als we werkelijk vrucht willen dragen, zoals Jezus het hier bedoelt, dan moeten we voortdurend ons leven op hem afstemmen. Heer, ik wil uw wil doen. Zoals Jezus deed. Die heel regelmatig een eenzame plek opzocht. Op een hoge berg. Of zoals hij de laatste week voordat hij gevangen genomen werd, was hij elke avond te vinden in het Getsemane. Het was niet voor niets dat Judas heel goed wist waar hij die benden moest naartoe brengen. Daar was Jezus te vinden. Maar het is ook voor ons belangrijk dat wij veel tijd in gebed besteden. Dat wij die levensstroom tussen die levenssappen van Jezus naar ons laten toestromen. Dat we zijn woord lezen, dat we overdenken, dat wij bidden. Jezus, naarmate het eind van zijn reis van Jezus hier op zijn einde naderde, zocht hij nog meer dat contact met zijn Vader af te stemmen op God. Gods Vader. Hij wist al wel wat de plannen waren, maar hij was tegelijkertijd zo moeilijk om zich daaraan over te geven. En toch was dat de plaats waar hij tot volkomen overgave kwam. Als ook wij leren om in volharding te blijven bidden voor zaken die naar Gods wil zijn, dan zullen wij ook die zegen ervaren. Die levensstroom ervaren van Jezus naar ons. En zal dat ook zichtbaar worden op de een of de andere manier. En zullen we ook die blijdschap ervaren die die twee zusters mochten ervaren. Want die hebben misschien zelf nooit iemand tot de Heer geleid, maar die mochten getuigen zijn van hoe God antwoordde op hun gebeden. Duizenden mensen die tot geloof kwamen. Amen. Vader, dank u wel dat we u mogen kennen als de landman die de baas is ook over ons leven. En ik bid u, Heer, help ons om echt dat te aanvaarden en te erkennen en niet koppig te zijn en u te willen manipuleren. Maar help ons om telkens opnieuw afgestemd te zijn op uw wil en ons daar ook bij neer te leggen. En te weten, u laat alle dingen meewerken ten goede, dus ook dit zal op de een of andere manier meewerken ten goede, ook al is het moeilijk. Maar u bent de liefdevolle en vakkundige wijngaardenier. U weet wat goed is. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ook de volle prijs betaald hebt, ook voor ons, om echt ons te kunnen redden. Om die relatie met God te vernieuwen, te herstellen. En dat we daar nu ook elke dag uit mogen leven. Help ons, leid ons, Heer, ook deze komende week. Gebruik ons, laat ons vrucht dragen, Heer. Maar we beseffen het zo goed, zonder u kunnen wij niets, Heer. Misschien kunnen we uiterlijk wel heel wat, maar niet echt geestelijk vrucht dragen. Daarvoor hebben we uw hulp nodig. Leid ons en zegen ons en geef ons kracht, Heer. In Jezus' naam. Amen.